Monumentaal, de Trabant.
Mijn naam is Margot, ik ben een freelance illustrator en grafisch ontwerper uit Antwerpen met een enorme interesse voor geschiedenis en het erfgoed en alles wat daarbij komt kijken.
Ik ben Lise, eveneens een interesse in geschiedenis en in monumenten, in standbeelden, in schilderijen, in auto's in dit geval.
Monumenten in de breedste zin van het woord.
Inderdaad. En dat is wat we doen binnen deze podcast. In de podcast Monumentaal bespreken we telkens één keer per maand ongeveer. En in dit tweede seizoen, toch? Een monument telkens in binnen- en buitenland. Dit keer is het buitenland. Een buitenland dat niet meer bestaat intussen. Maar daar ga ik zo dadelijk alles over zeggen. Want we hebben ook nog een derde lid. En dat is Floor.
Ik ben Floortje en ik ben kleuterjuf en schrijfster. En ik luister graag naar interessante dingen. Ik ken er allemaal niet veel van, maar dan stel ik vragen en dan doe ik er op het einde iets mee.
Ik kondigde al aan, we gaan het over auto's hebben. We hebben het vandaag over de Trabant. Een iconische auto van Oost-Duitsland, dus het land dat niet meer bestaat. Ook wel gekend als de DDR, de Deutsche Demokratische Republiek. Bestond tussen 1949 en 1990. Dus iets na de Tweede Wereldoorlog tot aan de val van de Berlijnse Muur. Een jaar, want de Berlijnse Muur is gevallen in 1989, maar officieel bestond tot 1990, de DDR. Het was bezet en bestuurd door de Sovjet-Unie, maar was wel formeel onafhankelijk, zo blijkt. Maar dus onderhevig bewind van de Sovjet-Unie. De hele idee met de Trabant was, paradoxaal genoeg, om de technologische vooruitgang in te brengen in de DDR. De technologische vooruitgang in die zin omdat ook de Sovjet-Unie in 1957 de eerste satelliet had geleverd. En ze wilden in die tendens of die trend voortgaan met de Trabant. De Trabant komt dan ook deels van het woord Eert-Trabant, wat satelliet betekent. En verwees dus naar die Sovjet-Unie-satelliet.
Dus het verwijst niet naar Trabant?
Nee.
Wat? Dat hoorde ik in eerste instantie. Ah nee, dus je moet niks zelf trappen.
Nee.
Zo erg is de auto.
Nee.
Nee.
Ja, het is een Trabant met een B, T-R-A-B-A-N-T.
En dat is ook niet het merk, maar het model, dat
ja.
Zo heet.
Wat is het merk dan?
Het logo is eigenlijk een S op de auto. En dat komt van het merk Sachsenring, Automobielwerk Zwickau. En Zwickau is de stad waar dat de fabriek zich bevond.
Een klein stadje ook, maar ik had opgezocht even op Google Maps. En het ligt in het oosten van Duitsland, echt bijna tegen de Poolse grens. En het ligt onder Leipzig en Dresden. En is ook de voorloper van Audi, die fabriek. Dat is toch één, want ze zijn dan ook nog op een gegeven moment gesplitst. En dan één is Audi geworden. De Trabant was dus, staat bekend als een van de slechtste auto's die ooit is gemaakt. Aan de andere kant zijn er ook wel liefhebbers van een Trabant. Het woord Trabant betekent ook compagnon, maatje, makker, in die zin. Dus het betekent ook maatje. En dat komt enerzijds, dat woord betekent dat gewoon. Maar dat wordt ook gelinkt aan het feit dat een Trabant zeer gemakkelijk is gemaakt. Dus mensen konden ook heel snel zelf eraan sleutelen. Dus met gewoon een paar stukjes gereedschap konden mensen de dingen oplossen die dan naar boven kwamen. Dus ze creëerden een band met hun auto. In zoverre dat kan natuurlijk, creëerden ze een band met hun auto. De Trabant was een slechte auto, zoals ik zei, omwille van een aantal redenen. Niet gewoon lelijk of zo. Is niet per se een lelijke auto. Nee.
Over de smaak valt niet te twisten, maar het is niet per se, mijns inziens zijn er nu lelijker auto's.
Maar het is een heel simpele auto, ook qua uitzicht. Het is een auto die ik ooit eens heb beschreven gehoord als een auto die een kind zou tekenen. Als je vraagt aan een kind, tekent een auto. Het heeft een platte koffer, dus een rechte hoek naar de koffer toe, dan een hoek omhoog naar het dak toe en dan naar beneden aan de voorruit, een platte motorkap en dan terug naar beneden.
Ja,
dus
eigenlijk heel rechthoekig.
Ja, zeer blokkig.
Ja, een beetje een blokkendoos op wielen.
Ja,
het zit er niet veraf.
En die blokkendoos op wielen rijdt ook niet zo rap. Rijdt maar 70 tot 80 per uur, raakt tot die snelheid in ongeveer 20 seconden. Ter vergelijking, er was een auto die uitgebracht werd ongeveer in dezelfde periode en die raakte tot 100 per uur in 6 seconden. Dus dat geeft een beetje een referentiepunt. Hè. En sinds dat de productie is gestart in 1957, ze is gestopt in 1991, is het design en de volledige technische achtergrond, de mechaniek eraan, min of meer dezelfde gebleven. Er zijn verschillende modellen uitgebracht.
Kleine veranderingen, maar echt niet drastisch.
Nee, voilà. Nee. Zo is één verandering gordels. Er zijn op een gegeven moment gordels toegevoegd. Er waren geen gordels, zowel niet van voor als van achter. Dan zijn er na een tijdje gordels toegevoegd van voor, maar nog steeds niet van achter.
Dus dat waren opties of zo, waar ik gewoon moest blijven.
Ja, eigenlijk bijna wel, hè. Want het was ook, Elise, geen goedkope auto.
Het was geen goedkope auto.
Ondanks de slechte...
Ja.
Slechte reputatie.
Ja, en het was geen goedkope auto, omdat er ook redelijk weinig van werd geproduceerd. Je zou denken, als je foto's ziet, waar al die trabanten in kilometerslange files of in kilometerslange rijen achter elkaar aan het rijden zijn, dat dat werd geproduceerd bij de Vleet. Maar dat is niet het geval. En omwille van die redelijk lage productie kostte een trabant ongeveer 7.450 mark. Ter referentie opnieuw, het gemiddelde loon van een Duitser op een maand was 558 mark. Dus meer dan een jaarloon was de prijs van een trabant. Dat zal ook wel gefluctueerd hebben, maar dat zal zeker niet. Dat is alleszins niet gedaald, die prijs. Dat is al duur gebleven. Omwille van die schaarste, omdat er weinig werd geproduceerd, werden er wel ook tweedehands trabanten verkocht, maar dan nog eens een keer duurder, zelfs tot het dubbele van de prijs van een nieuwe trabant. Ja. En dat allemaal met zo'n slechte mechaniek. Een ander voorbeeld van die mechaniek was bijvoorbeeld, in hoeverre dat slecht is of niet, maar het is toch wel opvallend dat het een combinatie was van ijzer en plastic. Ik denk dat nu plastic ook wel wat meer gebruikt wordt in auto's, maar de carrosserie is plastic, het chassis is staal, dus het kon wel degelijk roesten. Veel mensen dachten omwille van het plastic dat een trabant niet kon roesten, maar dat kon wel degelijk.
En ik denk ook, wij kunnen ons dat denk ik moeilijk voorstellen, uw carrosserie in een plastic, in, ja, dat is een beetje speelgoed uit, hè?
Dat is absurd.
Ik zou me er ook niet zo veilig in voelen. Er werden ook wel, dat is wel mooi, gerecycleerde materialen gebruikt, voornamelijk katoen en wol. Ik denk om mee te verwerken in dat plastic, want het was een speciaal Duraplast, denk ik dat het heette, een speciaal soort plastic. Waarschijnlijk ook wel om de kosten te drukken, we spreken nou over de Sovjet-Unie.
En misschien ook lichter of zo. Van materiaal, ja. Dat sneller ging, maar ja, snel ging het niet.
Nee.
Zo snel zou het gaan als het met taal was geweest.
Dan heb je zo 80 km per uur op een minuut.
Nee. Er was ook geen sprake van pinkers.
Nee,
dat weet je niet. Dus ik weet ook niet, volgens mij ook nooit niet toegevoegd op een gegeven moment. Ik heb begrepen dat er nooit geen pinkers op hebben gezeten. De oudste model hadden dan wel weer, ter compensatie of niet, dat weet ik niet, 3 asbakken in de auto. Christig, oh. Ja. En de uitlaat was al zo groot dat ik denk van ja, met die sigarettenuitlaat, dat zou het niet hebben verergerd. Want het was een tweetakt, dus je moest olie en naft mengen met elkaar, of olie en gas alleszins, mengen met elkaar. Ook via de motorkap, niet via een aparte, een aparte ingang zoals dat je nu diesel of naft in je auto giet. Dat moest via de motorkap. Er was ook geen aanwijzer voor hoeveel naft dat er nog in hun auto zat.
Nee, dat meen je niet.
Dat moest met zo'n... Met een, dat heeft waarschijnlijk een naam. Met een meterke, ja, een stokje. Zo'n oliepeilstokje moesten dat daarmee meten.
Dat doen ze nu ook voor de olie, ja. Maar niet voor de benzine.
Nee. En olie gaat ook niet zo rap op natuurlijk in hun auto. Dus daar hoef je niet per se een meterke voor te hebben. Maar dat was zelfs geen meterke om aan te duiden hoeveel naft dat er nog in hun auto zat.
Maar allee, dus het zou kunnen... Dat je ergens stilvalt, omdat je het echt gewoon niet weet.
Ja. Het design is voor de rest ook niet zo heel goed. De deuren sluiten niet zo heel mooi. Die, van boven is er dan zo'n een speling van een centimeter. Van onder is er een speling van een halve centimeter. En dat verschilde ook waarschijnlijk trabant per trabant. Naar gelang hoe dat de plastic gesmolten... Ja. Naar gelang hoe dat plastic gesmolten was of zo bijvoorbeeld. En dan is er nog iets designgewijs, nog een paar dingen wat ik wel opvallend vond. Om je ruit, je voorruit te kunnen wassen, nu kunnen dat zo met een spreker doen, was dat iets dat manueel moest. Je moest pompen aan een pompje onder je stuur. Verder, je achteruitkijkspiegel, dus niet je zijspiegels, maar degene die aan je vooruit hangt, om die te kunnen dimmen, waar dat je nu zo een klepje hebt om dan je spiegel te dimmen, moest je in een trabant de spiegel gewoon volledig omdraaien om de gedimde spiegel te krijgen. En wat ik hier nog heb, is, ik denk een van de laatste van de designzaken, is het feit dat de deur, dus de twee deuren alleszins, op een heel rare manier vergrendeld en ontgrendeld moesten worden. De manier op zich niet per se, maar het was zo dat de deur van de passagier enkel langs binnen vergrendeld of ontgrendeld kon worden, niet langs buiten. De deur van de chauffeur kon enkel langs buiten vergrendeld of ontgrendeld worden. Dus om in te kunnen stappen met meer dan één iemand, moest je de deur van de chauffeur openen, instappen, de deur van de passagier openen, zodat die ook in kon stappen. Ook om een auto af te sluiten, moest je langs binnen de deur van de passagier toedoen en langs buiten dan de deur van de chauffeur toedoen.
Sorry, ik vind de naam Maatje Trabant niet meer van toepassing. Ik zou niet meer laat zijn. Ik zou er niet in geraken of niet uit geraken.
Het zou bij u een aardvijand zijn, waarschijnlijk.
Aardvijand, ja. De vriend die genieuwd hebben, hun trabant.
Maar waar dat je toch aan vasthangt, want er is geen andere optie.
Ja, er is inderdaad geen andere optie, omdat ook het andere openbaar vervoer in Oost-Duitsland onder dat communisme... Ik zou denken, niet dat dat mijn dagelijkse bezigheid is om erover na te denken, maar ik zou denken dat in het communisme openbaar vervoer redelijk goed geregeld is. Van alles is van de gemeenschap, dus we voorzien openbaar vervoer niet. Er werd niet geïnvesteerd, dus bussen waren niet betrouwbaar van wanneer komen die. Het ticketsysteem was ook iets heel vreemd. Zo had ik gelezen dat je...
De trabant is ook niet betrouwbaar.
Nee.
Dat ik voet gaan.
Er is eigenlijk veel fout in de uitwerking van het systeem, maar misschien ook een beetje met het systeem.
Ja, met het systeem zelf inderdaad ook. Het ticketsysteem van het openbaar vervoer vond een heel vreemde beschrijving, maar het zat zo in elkaar dat je je geld ergens moest inwerpen, maar je ticket kwam uit een andere machine. Dus hoe dat de verbinding zat tussen de twee was heel onduidelijk. En volgens mij was er ook geen. Was het gewoon van, nu komt er wel en nu komt er geen ticket uit. Vandaar dus moesten mensen, die waren aangewezen op een auto en vandaar de trabant. Ook heel veel mensen in Oost-Duitsland, ondanks de kost, hadden een trabant. Het design is dus gewoon ook niet echt veranderd. Zowel de mechaniek is niet veranderd als het design op zich is niet veranderd. Er waren wel andere auto-opties, maar die waren gewoon stukken duurder. En die werden dan ook meer geëxporteerd dan dat die binnen Oost-Duitsland bleven. Het duurde ook heel lang om een trabant te kunnen krijgen. Ik sprak eerder al over die trage productie. En de gemiddelde tijd om een trabant te kunnen aankopen duurde ongeveer 10 jaar tegen dat er een beschikbaar was. Sommigen spraken over 12, 13, 14 jaar. Maar intussen tijd kunnen we dan sparen, want het waren ongelooflijk hoge kosten. En over de jaren zijn er van het model trabant 601, ik denk dat dat dan hetgeen is dat ik eerder beschreef, het meest typische, meer dan bijna 3 miljoen, sommigen spreken over 3,5 miljoen exemplaren geproduceerd. Na de val van de muur waren die trabanten bijna niks meer waard. Ze konden die niet aan de straatstenen kwijtraken. Omwille van het slecht design, omwille van een ongelooflijke uitlaat. Dat strookte niet mee het beleid dat er toen al was over emissies van auto's. Dus ja, niemand moest er nog een trabant hebben. Er zijn een aantal clubs die zich bezighouden met trabanten, onder andere in Nederland. Er zijn ook mopjes om de trabant of over de trabant. En één is het raadseltje, wat is een trabant op een berg? En dat was dan een wonder.
Mooi. Ja, en... ik zou het op zich nog wel leuk hebben gevonden om met een trabant te rijden. Dat kun je altijd als excuus gebruiken. Hè. Pas aan de brug stond open. Ja, dat de trabant.
Voilà, maar dat is kort wat een trabant is.
En ondanks dat alles wat we net hebben verteld... Ja, is dat dus een cultvrijheidsstatusauto. Omdat toen dat de muur viel, iedereen en masse... in zijn blauwe dampen van de uitlaat Oost-Duitsland heeft verlaten. Ik ben in mijn opzoekwerk eigenlijk gaan zoeken van... is er iemand die daar verantwoordelijk is?
Voor deze ellende.
Voor al die mankementen en toch dat cultobject. En ik ben... ja, dat is niet zo simpel geweest. Je komt voornamelijk terug uit bij de fabriek van de VEB Sachsenring Automobielwerk Zwickau. Maar ik heb toch iemand gevonden, iemand waar heel weinig eigenlijk over bekend is. En dat is dokter Werner Lang. Dus dokter Werner Lang heb ik ook alleen maar teruggevonden... vanwege het feit dat hij is gestorven in 2013. En daar zijn we... Nee, dat is nog niet zo lang geleden. Die mens is ook 91 jaar geworden.
Ja, die heeft heel lang geleefd.
Ondanks dat hij altijd in die trabant heeft gereden, zeg. Maar ja, dus hij is dan gestorven. En dan hebben ze dan een paar artikels daarover gemaakt over zijn leven. Dus alleen via die weg heb ik het dus gevonden. En hij is geboren op 23 maart 1922 bij de Duits-Tsjechische grens. In het dorpje Bermschrün, denk ik dat ik dat zou zeggen.
Nooit gehoord van
het is een heel klein dorpje. In dus de deelstaat Sachsen, waar ook Zwickau, dat stadje van de fabriek, lag daar ook. Dus het was daar allemaal niet ver af.
Ja, en Zwickau is al zo klein.
Dus... ja, voilà. Dus dit was echt een gehucht. En hij is begonnen aan zijn studie voor werktuigbouwkunde en autotechniek in 1940 in Zwickau. Dus gaat daar blijkbaar wel zo'n opleiding. Maar blijkbaar zat daar ook al wel een stukje van de auto-industrie. Dus er waren al sowieso fabrieken, dus niet onlogisch dat die opleiding daar was. Alleen, zijn opleiding is onderbroken door Wereldoorlog 2. En hij moest dan ook in dienst treden van het Duitse leger. Dus hij heeft dan even zijn studie moeten stopzetten. Een leuk feit voor ons, de tegenstanders van het Duitse rijk op dat moment. Is dat eigenlijk de linies is overgestoken en zich bij zijn Duitse kameraden, die ook gedeserteerd waren, heeft gevoegd. En die hebben zich aangesloten bij de Italiaanse antifascistische partizanen. Mm-hmm. En dan hebben die eigenlijk tegen dat regime gevochten op het einde. Maar hij is er dan wel in geslaagd om op het einde van de oorlog terug te kunnen keren naar Duitsland. Hoe en wat is mij niet duidelijk, maar het is gelukt. Maar hij is op die manier wel kunnen afstuderen in 1949 na de oorlog. En dus in 1949, Lise zei het al, zijn de twee Duitse republieken gesticht. En hij heeft toen gekozen om in het Oost-Duitse, de Oost-Duitse republiek te blijven. Hij was daar ook geboren, dus op zich niet zo onlogisch. En hij is dan beginnen werken bij Horch. En dat was ook een automerk en een fabriek die daar in Zwickau bestond. En die is in 1932, dus voor de oorlog, bij de Auto Union gegaan. Je had daar ook Audi. Dat was een beetje een verzameling van alles. En daar is hem eerst gaan werken. En in 1951 werd hij daar benoemd tot technisch directeur. Al redelijk... Misschien was er ook niet veel volk voor de functie natuurlijk. Dat laten we in het midden. Dus hij werd technisch directeur. Maar dan in 1954. Dus hij was op zich wel goed bezig, denk ik. Want dan heeft hij een nationale prijs van de Duitse Democratische Republiek gekregen. Derde klasse. Waarom derde klasse? Ook daar ben ik niet helemaal in thuis. Mm-hmm. Maar blijkbaar zijn er klasses in die prijs. Zo blijkt. Dus hij was wel redelijk goed bezig. En dan in, tussen 1955 en 1958 werd dus de fabriek waar hij werkte, Horch, werd een genationaliseerde firma. Want in de DDR gingen de fabrieken dan eerder verder als een VEB, dus een volkseigene bedrijven. Bedrijven in volkseigendom. Dus dat wil zeggen, dat zijn staatsbedrijven.
Ja.
Dus voilà. En dan ging dat bedrijf is ook dan samengesmolten met nog vier andere merken. En dan kreeg je dus uiteindelijk onze Sachsenring automobiel. Eén nieuw bedrijf vanaf 1958. De Trabant is justicus van die rol gegaan in het prototype eigenlijk. In 1957, 1958 is het Sachsenring Kraftfahrzeug en Motorwerken. En dat was ook... Omdat die een auto-union gaat daar meerdere merken dus onder, zoals ik heb gezegd. En een deel zat in West-Duitsland en een deel in Oost-Duitsland. Ja, en omdat West en Oosten dus in de Koude Oorlog nogal hard op elkaar of tegen elkaar werkten, kon dat niet dat dat één ding bleef. Dus moest dat van hun het Oost-Duitse stuk worden en dan in het Westen, ja.
Maar wel nog met dan samenvoeging van die merken, of hebben ze dan gesplitst?
Nee, die dingen in Oost-Duitsland die zijn dan samengegaan, maar die van West-Duitsland hebben wel hun eigen... Dat is dan gesplitst.
Ja.
En hij wist dan bij dat nieuw bedrijf, eigenlijk een beetje het oud bedrijf, maar wat, bij de fusering is hem hoofdontwerper geworden. En vandaar dus dat hij als ingenieur de baas was over hetgeen dat er uiteindelijk van de trabanten van die rol in de fabriek kwam.
Zijn meesterwerk.
Ja, eigenlijk echt wel. Het is ook goed mogelijk dat hij bij de eerste er ook al bij betrokken was, met 1957 en 1958. En dat had allemaal met elkaar te maken. Ja. Dus allee, hij is echt wel zo de ingenieur achter de Trabant. Zo wordt hem beschreven. Zoals Lies zei, de eerste Trabant komt in 1957 eraan. En dat stond eigenlijk ook allemaal volgens dat bedrijf en dan volgens de staat in de uitwerking van het marktsocialisme. En dat marktsocialisme, het is een vorm van socialisme waarbij de productiefactoren via een gedeeltelijk vrije markt plaatsvinden, maar de eigendom van de productiemiddelen, die zijn gesocialiseerd en die zijn dus in handen van de gemeenschap of in dit geval de staat. Dus vandaar die VEB-bedrijven.
Mm-hmm.
Jij en ik mogen Trabant kopen, zoals dat we dat willen of niet willen, maar het is wel gemaakt door een bedrijf eigenlijk dat van de staat is.
Mm-hmm.
En dat is een verschil met de planeconomie, dus de traditionele socialistische planeconomie. En de reden van dat verschil is, dat houdt in dat de staat het recht heeft op het verstrekken van de goederen en de diensten. Maar daardoor is uw marktmechanisme van vraag en aanbod ook volledig weg. Want dan beslist de staat ook van, jullie krijgen die auto en jij krijgt die auto. Mm-hmm. En dat is niet het geval.
Bestond er planeconomie van het socialisme?
Ja, er bestond een traditioneel... socialistische planeconomie. Maar ze deden dat niet. In Oost-Duitsland was dat dan de marktsocialisme.
Ik zou gewoon denken... Amai, die hebben dat goed verkocht. Die hebben het heel dat idee. Dat is gewoon supercommunistisch. Die maken alles van de staat. En dan noemen die dat het socialistische markteconomie.
Ja.
Allee,
dus, maar natuurlijk, onze meneer dokter Werner Lang... het is meedraaien met het systeem, heb ik de indruk. Want wat dat wel... mooi, ik weet niet, hij had wel goede bedoelingen. Ja, en de reden dat het dus dokter Werner Lang is, is omdat hij in 1966 zijn doctoraat van de Technische Universiteit van Dresden heeft ontvangen. Vandaar, even nog erbij vermelden. En hij heeft een thesis gemaakt, en nu gaan we allemaal plat liggen van het lachen, over de problemen bij de automobielbouw.
En die heeft hij allemaal toegepast in het Trabant.
Of hij was zich daar gewoon heel bewust van, want hij heeft in, tussen 1970 en 1983... heeft hem geprobeerd. Hij is ook directeur geworden van wetenschap en techniek bij de Sachsenring-fabriek. En hij heeft eigenlijk heel lang geprobeerd om bij de leiding van de fabriek, en dus eigenlijk bij de staat, verdere, meer moderne prototypes door te krijgen. Hij heeft die zijn gemaakt geweest, maar die kosten allemaal te veel. Dus de staat wou daar geen geld in steken. En uiteindelijk kwamen ze alleen weg met, onder andere in 1962... met Trabant 600 en de P60-serie. En daar zaten dan gewoon verbeterde remmen en elektrische systemen. Vraagtekens bij die elektrische systemen. Ja. Maar hij mocht eigenlijk niet te veel veranderen, ondanks het feit dat die plannen wel gecreëerd zijn om het veiliger, beter, sneller, minder uitlaat. Ja. Meerdere dingen te verbeteren, maar hij mocht gewoon niet, omdat dus het geld er gewoon niet was. Of ze wouden er niet in investeren, dat laten we in het midden.
Ja.
En dan in 1974 heeft hem nog eens de nationale prijs, deze keer tweede klasse. Hij stijgt. Ontvangen. Maar tegen, ja, ik denk tegen eind jaren 80 is hij ook op pensioen gegaan, want zoals gezegd, hij is 91 geworden. Ja, ja, dus, ja. En ik denk, ja, dan is hij op pensioen gegaan, dan is er eigenlijk niet meer veel over te vinden, behalve dat hem in 2008 de Martin Romer Endermedaille van Zwickau heeft gekregen. Ik ken die prijs niet, maar het had ook met auto's en met techniek. En dus na zijn pensioen en aan het Berlijnse muur is gevallen, wat dat wel heel lieflijk is ergens, maar ook begrijpelijk als dat uw levenswerk is, heeft hem eigenlijk altijd alle geschiedenis van de Trabant en alle documentatie verzameld. En vandaar dus met zijn overlijden. Ja, heeft dat ook samen met zijn vrouw gedaan, dus hij had met twee gedaan. Een paar dagen voor zijn dood. Hij sprak ook nog op rallies van de Trabifans. Dat is een ding. Er waren rallies met de Trabis. En dus hij ging daar regelmatig nog spreken, ja, mede als ingenieur daarvan. Maar hij is dan toch gestorven op 17 juni 2013 in Zwickau.
En dus niet voilà. In de auto?
Nee, ik vraag mij... Wel, dat stond er nu niet bij. Ik vraag mij af, waar reed hem dan zo na de jaren 90?
Ja.
Want er stond ook nog bij, dat vond ik wel mooi, dat het iemand was die ook wel echt in vooruitgang geloofde. En die bijvoorbeeld ook, als ze een Trabant zouden maken met zonnepanelen erop en met... Ja, de Eco 2021-versie bijvoorbeeld, dat hem dat ook tof vond. Ah ja, dus dat hem altijd die vernieuwing, daar was hem altijd in geïnteresseerd.
En dan gaan we nu nog even het woord geven aan Floor.
Inderdaad.
De Trabant. De prijs voor mooiste auto, daar greep jij gans naast. En hoewel je collega's scheuren, heb jij niet zo'n haast. Je pinkers hebben kuren en je bent oorverdovend luid. En wie bij je instapt, die komt er niet meer uit. Toch ben je onvergetelijk. Dat is gewoon een feit. Met een knal en veel rook reed je recht naar de vrijheid.
We danken u voor het luisteren van hetzelfde een interessant onderwerp weer al.
Iets anders dan anders, maar daar gaan we vaak voor.
Voilà, en volgende keer kijken we terug binnen België, wat we dan kunnen bespreken.
Geniet nog van jullie verdere dag, avond of ochtend, wanneer je dit luistert.
Salut.
Bye.
You.